Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 48, de versen 1 en 4. De Heere is groot, elk zing zijn lof. En vers 4, wij o verheven majesteit gedenken uw weldadigheid. 48, 1 en 4. gemeente, wij openen het woord van de Heere bij de brief van de apostel Paulus aan de Colossenzen, hoofdstuk 1. En wij lezen de versen 1 tot en met 8. En dit gedeelte vormt ook de tekst voor de prediking van vanavond. Colossenzen, hoofdstuk 1, de versen 1 tot en met 8. En daar lezen wij het woord van de Heere, Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil Gods en Timotheus de broeder, aan de heilige en gelovige broederen in Christus, die te Kolosse zijn, genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Wij danken de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, altijd voor u biddende. Alzo wij van uw geloof in Christus Jezus gehoord hebben en van de liefde die gij hebt tot alle heiligen, om de hoop die u weggelegd is in de hemelen, van welke gij tevoren gehoord hebt door het woord der waarheid, namelijk van het evangelie, het welk tot u gekomen is, gelijk ook in de gehele wereld. En het brengt vruchten voort, gelijk ook onder u, van dien dag af dat gij gehoord hebt en de genade Gods in waarheid bekend hebt. Gelijk gij ook geleerd hebt van Epafras, onze geliefde mededienstknecht, welke een getrouw dienaar van Christus is voor u, die ons ook verklaard heeft uw liefde in de geest. Tot zover de schriftlezing en ook de woorden van onze tekst. Doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en zingen wij een antwoord daarop, Psalm 30, de versen 1 en 2. Ik zal met hart en mond, o Heer, uw naam verhogen en uw eer. 30, 1 en 2, nadat we belijdenis gedaan hebben. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
Zullen wij samen de Heer om een zegen vragen? Heerlijke en eeuwige God, wij mogen ook uw weldadigheid gedenken in het midden van uw heilige woning. Want het is toch ook een weldaad dat wij vanmiddag weer samen mogen komen in uw huis. Dat wij daar weer uw woord mogen horen. We willen u er hartelijk voor danken, voor zoveel voorrechten die u ons schenkt. Maar Heere, wij willen het u ook belijden dat wanneer u niet in ons midden bent, dat dan ons samen zijn ons geen nut zal doen. En nu zijn wij hier bijeen, maar Heere, alles wacht op uw aanwezigheid. We belijden u dat wij het niet waard zijn dat u in ons midden zou komen, want ook wij zijn een onheilig volk en wij zijn van onreine lippen. En ook wij verdienen door u verlaten te worden. En u doet geen onrecht wanneer u de kandelaar van uw woord zou verplaatsen naar een ander gedeelte van deze wereld en het hier zou wegnemen. Dan doet u ons daarmee geen onrecht. Want Heere, wij hebben allemaal gezondigd, allemaal zijn we tekortgeschoten. Maar wij bidden u of u in uw grondeloze barmhartigheid en in uw grote genade op ons wil neerzien in gunst. En of u nog hier uw kerk wilt uitbreiden. En of u tot de eer van uw naam een beslag wil leggen. Op jong en oud een beslag van uw woord en geest. Heere, leer het ons beseffen dat de mens wederom geboren moet worden. Dat de mens zoals hij geboren is niet voor u bestaan kan. En dat u het zegt, tenzij gij lieden wederom geboren zijt, ge kunt het koninkrijk der hemelen niet binnengaan. En nu, Heere, geef dat wij deze waarheden beseffen. En de werkelijkheid ook dat de gemeente ook bestaat uit schapen en bokken. Uit hen die de Heere vrezen. En hen die u voorbij leven. En dat daarom ook de prediking erop gericht moet zijn om zondaren over te zetten vanuit de dood in het leven. En zodat de prediking ook ontdekkend mag zijn. Dat het een zondaar mag laten zien waar hij schuilt in zijn verborgen schuilhoeken. En zo, Heere, willen wij u bidden of u zo wil geven dat de prediking hier mag zijn tot eer en verheerlijking van uw grote naam. Dat er recht gedaan mag worden aan uw woord. En dat woord zo mag leiden tot bekering, tot wedergeboorte. En dat dat woord krachtig mag werken. Tot verheerlijking van uw nooit genoeg geprezen naam. Heere God, wij vragen u of u ook door de prediking ook geestelijk onderwijs wilt geven aan uw kinderen. En of u zo vruchten van het geloof wilt kweken. Heere, wilt u uit genade werken onder jongeren. Ook zij staan midden in dit leven, midden in deze wereld. Moeten zij studeren en werken. Heere, leer hen behoedzaam te zijn, voorzichtig te zijn. Dat we niet zomaar iedereen geloven. En niet zomaar klakkeloos meedoen met anderen. Maar geef er ook onze jonge mensen door uw woord en geest geleid mogen worden. En dat ze niet mee zullen gaan met de maalstroom van deze wereld. Maar dat ook onze jonge mensen een afgezonderd volk mogen zijn. Een volk dat tot uw dienst en lof bereid gemaakt is. Schenk hen liefde tot u en tot uw woord. En wilt u krachtig en hartelijk werken onder de jongeren, onder de ouderen. Wilt u geven, Heere, nog opwekkingen en uitgietingen van uw Heilige Geest, opdat het toch zo gezien mag worden in ons midden, dat u herhaaldelijk mensen aanraakt en dat wij uw hand mogen zien in ons midden, die zondaren toebrengt tot het getal van hen die u vrezen. Heere, wilt u zo ons verblijden door uw daden, dat ook dit huis een huis mag zijn van rust, een huis waar vrede gesmaakt wordt, een huis waar uw heiligheid uiteengezet wordt en waar u met uw eis en uw belofte tot ons komt. We vragen u uw zegen over onze gemeente. Gedenk haar, Heer, in al haar geledingen. Gedenk uw zieken, beproefden, hen die droefheid hebben, een lege plaats in hun leven hebben en dat dagelijks, ja bijna elk moment voelen hoe anders het leven voor hen geworden is. Heere, we bidden u of u hen nabij wilt zijn. Dat wanneer een geliefde weggenomen is, dat u zelf met uw woord en geest meer dan voorheen op een krachtige wijze zult werken om troost te geven en uw genade te schenken. Heere, we willen u bidden ook voor onze broeder Steunenberg, die in de kerk mag zijn vanmiddag. Heere, wilt u hem verder doen herstellen en geven dat de pijnen minder mogen worden en dat hij ook uw goede hand zo in zijn leven mag opmerken. Vertroost en bemoedig en versterk hem. Heere, gedenkt u ook hen die thuis meeluisteren via de kerktelefoon. Schenk hen uw genade, uw nabijheid, dat ze ook mogen merken dat u daar aanwezig bent. O, wat een voorrechten geeft u ons dan, Heere, wanneer u met ons optrekt en wanneer u in ons midden bent. Wat is dat toch rijk en toch heerlijk. Heere God, versterk uw dienaar in het preken vanavond. Geef ons kracht om te luisteren en laat het mogen zijn tot eer van uw naam, tot uitbreiding van uw koninkrijk. We bidden u voor onze kerken. U weet ook hoe onze kerken ook uw leiding en genade nodig hebben. We bidden u voor de Theologische Universiteit en voor de verschillende deputaatschappen in ons kerkelijk leven. Geeft u trouw aan u en aan uw woord. Heren, we willen u ook bidden voor broeder van Luttikhuizen uit Gent, die nu deze week mocht aangenomen worden op de particuliere synode om predikant van artikel 8 te worden. Wilt u broeder van Luttikhuizen versterken ook met de verdere studie en opleiding? En zegen ook zijn arbeid wat hij mag doen daar in Gent. En geef dat uw koninkrijk daar mag komen, dat uw woord daar uitgebreid mag worden, dat het zaad dat gestrooid is al deze jaren, dat het mag ontkiemen en dat er een rijke oogst mag komen daar. Heere, wilt u toch met uw genade die gemeente daar zegenen. We bidden u voor uw kerk wereldwijd. Een gedeelte van uw kerk wordt vervolgd en is onder verdrukking. U kent de benauwdheid en de nood die daarmee gepaard gaat. Wilt u moed en krachten geven om onbevreesd te zijn? Wilt u woorden en getuigenis leggen op de lippen van hen die vervolgd worden? En geef, Heere, dat deze vervolgingen averecht zullen werken voor de vorst der duisternis. Dat uw koninkrijk in plaats van afgebroken, dat uw koninkrijk uitgebreid zou worden. Zo bidden wij u, Heer, om verlossing van hen in nood, hen in de gevangenissen. Wilt u hen verlossen daaruit? Wilt u vrijheid geven voor uw kerk? En geven ook dat gedeelte van uw kerk dat geplant wordt op het zendingsterrein, dat dat gedeelte van uw kerk ook gezegend en uitgebreid mag worden. Ook uw kerk dat belaagd wordt door dwaalleer. Heere, wilt u ook daar verlossing geven en mannen geven die de waarheid duidelijk weten en vertolken. Opdat uw licht overal mag schijnen. O, laat uw koninkrijk toch mogen komen. En uw naam verheerlijk mogen worden door heel deze wereld heen. Wij bidden u voor onze regering en ons vorstenhuis. Geef dat ook in ons vorstenhuis er gevraagd mag worden naar de God van Willem van Oranje. En dat ook het huis van Oranje ook geestelijk nog tot zegen mag zijn voor ons land en volk. Gedenk onze regering, geef wijsheid in alle beslissingen. En geef dat recht en gerechtigheid nog bevorderd mag worden in ons volksleven. En ook, Heere, wanneer er Europese verkiezingen aanstaande zijn, wilt u uit genade geven dat ook in die vergadering het getuigenis naar uw woord toch mag klinken. En dat ook daar nog met uw goddelijke wetten rekening gehouden zal worden. Heere, zo hebben wij u veel te vragen. Wij bidden u of u het alles wilt horen. Niet omdat wij het verdienen, we belijden u onze tekorten en zonden, maar we vragen het alleen maar op grond van het werk van de Heere Jezus Christus. Om zijnentwil wil ons verblijden. Zegen ons in deze dienst als we verder willen nadenken over de Colossenzenbrief. En laat ook de prediking tot zegen mogen zijn om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven. En zullen we dan zingen Psalm 133. 133. geliefde gemeente, vanuit zijn gehuurde woning te Rome schreef Paulus de brief aan de Colossenzen. De gemeente van Colosse was gesticht door Epaphras, een leerling van Paulus uit Efeze. En nu waren er dwaalleraren in Colosse gekomen. Ze deden net alsof ze apostelen waren en wilden dat de jonge christenen de Joodse wetten zouden onderhouden. En dat ze ook hun vertrouwen zouden stellen op engelen en het accent zouden leggen op bijzondere extatische geestelijke ervaringen. En deze dwaalleraren stonden onder invloed van het Griekse denken en verachten daarom het lichaam. Dit hebben we vorige week gezien. En ook dat dit een groot gevaar vormde voor de gemeente te Colosse, omdat ze daarmee van Christus afgeleid zouden worden. En dat de Heere Jezus niet meer centraal zou staan, maar al deze andere leringen. En Epaphras zag het gevaar en begreep, als deze leringen zich doorzetten, dan zal dat de dood betekenen voor deze jonge gemeente. En daarom ondernam Epaphras de lange reis naar Rome om Paulus te zoeken. En zo kwam Paulus ertoe deze brief te schrijven. Maar waarom zouden wij, die in de 21ste eeuw leven, waarom zouden wij nog luisteren naar wat Paulus te schrijven heeft? Sommige mensen stellen die vraag. En wij weten wel waarom wij naar de apostel Paulus behoren te luisteren, omdat hij niet zijn eigen woorden spreekt, maar dat hij de woorden van God spreekt. Want wat hij spreekt is niet het resultaat van zijn eigen intellectueel denken. Maar wat Paulus schrijft is de wil van de Heere Jezus. En Paulus wordt geleid door de Heilige Geest. En wat Paulus schrijft, dat klopt. Dat past precies te midden van andere Bijbelboeken. Het is steeds in principe dezelfde boodschap. En Paulus getuigt ook zelf dat hij geleid wordt door de Heer als apostel. En daarom wat hij schrijft is nog steeds normatief en ook actueel voor ons. Want deze gevaren bedreigen nog steeds de christelijke gemeente om de aandacht van Christus af te leiden. En zo waren er twee zaken heel nodig voor deze gemeente te Colosse. Ten eerste moesten zij zicht krijgen op de unieke heerlijkheid en grootheid van Christus. En ten tweede moesten ze ook leren in de praktijk van het leven te leven en te handelen naar de wil van Christus. En deze twee zaken zijn nog steeds van groot belang voor de kerk nu. Het is voor ons ook noodzakelijk om helder zicht te krijgen op de centrale plaats van de Heere Jezus Christus en te zien dat Hij heerlijk en groot en dat Hij in het centrum moet staan, ook van ons leven. Maar daarnaast is het ook voor ons nodig om te weten hoe wij in de praktijk van ons leven moeten handelen naar zijn wil, ook in deze tijd. Wel nu, daar gaat het om in de brief aan de Colossenzen. En daar willen we dan nu een begin mee maken, de versen 1 tot en met 8 van hoofdstuk 1. En we schrijven boven de preek als een samenvatting van deze 8 versen de heerlijkheid van het evangelie van Jezus Christus. Dat is de heerlijkheid van het evangelie van Jezus Christus. En we zien 3 gedachten. Ten eerste de bewogenheid. Ten tweede de komst. En ten derde de vrucht van het evangelie. Dus de heerlijkheid van het evangelie van Jezus Christus. We zien ten eerste hier de bewogenheid. Ten tweede zien we hier de komst. En ten derde zien we hier de vrucht van het evangelie. En zo is het, gemeente, ook voor ons noodzakelijk in ons persoonlijk leven dat wij overweldigd worden door de persoon van Christus. Dat wij overweldigd worden door de heerlijkheid en door de macht en de soevereiniteit van de Heer Jezus Christus. Te vaak hebben wij daar onvoldoende zicht op. Te vaak, in plaats van dat wij alle nadruk leggen op de Heer Jezus, is het zo dat wij de waarde van Christus verkleinen. In plaats van hem centraal te stellen, staan wij onder de verleiding om andere zaken centraal te stellen. En dat de Heer Jezus terzijde geplaatst wordt. Maar de werkelijkheid is dat de Heer Jezus Christus met niets of met niemand anders te vergelijken is. En daar is de apostel Paulus zo van overtuigd, dat hij alles daarvoor over heeft. Heel zijn leven was een levend offer om de Heer Jezus centraal te stellen in harten en levens van mensen. Want zo zullen mensen behouden worden. Zo ontvangen ze vrede die alle verstand te boven gaat. Zo leven ze met God, in die ene troost in leven en sterven. En daarvan is Paulus zo onder de indruk, dat hij Christus en dien gekruisigd, de opgestane Christus, wil heerlijk stellen, heerlijk een plaats geven in het midden van al de gemeenten. En daarom is hij ook diep bewogen met de christenen te Kolossen, wanneer hij hoort van deze bedreigingen. En daarom schrijft hij een brief, omdat hij bewogen is. En we zien deze bewogenheid door heel de schrift heen. Hij beijvert zich om de Heer Jezus groot te maken, centraal te stellen. Die bewogenheid is een heel de brief, maar we zien die bewogenheid ook aan het begin van de brief. Hij stelt zichzelf voor, Paulus, een apostel van Jezus Christus. Daarin klinkt ook bewogenheid. Hij weet dat hij vroeger een farizeer was. Dat hij een rijk leven had kunnen leiden, naar de financiën gesproken. Hij had kunnen trouwen, hij had eer en aanzien kunnen krijgen onder zijn mede-Joden. Maar dat heeft hij allemaal vaarwel gezegd. Hij heeft het allemaal veracht, omdat dat geen vergelijking is met de uitnemende heerlijkheid van Christus. Zo bewogen is deze Paulus en hij schaamt zich er niet voor. Ik ben een apostel, een uitgezondene van Jezus Christus. Ja, ik zit hier in mijn gehuurde woning. Ik ben een gevangene. Ik heb een soldaat naast me. Ik heb ketenen. Maar daar praat hij niet over. Ik ben een uitgezondene, een apostel van Jezus Christus. Dat is de hoogste titel die Paulus ooit kon ontvangen. Zo stelt hij zich voor. U weet dat als wij tegenwoordig een brief schrijven, dan een handgeschreven brief en u ontvangt die brief, dan ja, u leest de brief door en u denkt van wie is deze brief eigenlijk? Ik kijk er helemaal onderaan en dan hoopt u dat u het goed kunt lezen. Oh, die brief komt van hem en hem. Dan weet u het tenminste, als u tenminste lezen kunt. Nou, in de tijd van de apostel Paulus was dat anders. Toen schreven ze eerst de afzender en dan de geadresseerde. Zoiets doen wij tegenwoordig ook met e-mail. Dan schrijven we ook eerst de afzender, komt automatisch op en de geadresseerde, onderwerp en dan komt de brief. Nou, zo schreven ze in de oudheid ook hun brieven. En zo stelt Paulus zich eerst voor als de afzender, een apostel van Jezus Christus. Want hij is uitgezonden, dat betekent een apostel, apostolijn, uitzenden. Wie heeft hem uitgezonden? Christus. Christus heeft Saulus bekeerd op de weg naar Damascus. Heeft hem vervolgens onderwezen en toen hem uitgezonden om het evangelie te preken onder de heidenen. Daar werd hij toe aangezocht en daar werd hij toen aangewezen door de Heilige Geest. Hij is een apostel niet omdat hij daarna gevraagd heeft, maar omdat de Heere hem dat aangewezen heeft en hem daartoe aangesteld heeft. Het was Gods wil. En naar de gewoonte van Paulus betrekt hij ook zijn mededienstknechten van de Heere die bij hem zijn, betrekt hij ook in deze brief. Zo noemt hij hier ook Timotheus. Timotheus was toen klaarblijkelijk bij hem. Timotheus was geen apostel. Wordt ook niet een apostel genoemd. Paulus noemt Timotheus de broeder. Het is niet dat Timotheus deze brief meegeschreven heeft. Maar Paulus betrekt deze jonge broeder in zijn werk. Want Paulus is bewogen ook met Timotheus, heeft Timotheus lief. En door hem te betrekken in de aanhef van deze brief, laat Paulus deze bewogenheid voor zijn medebroeder, medearbeider zien. En daarmee geeft hij ook weer dat hij en Timotheus ambtsbroeders zijn. Broederlijk gaan ze met elkaar om. Al is Paulus wel een apostel en Timotheus een prediker. En diezelfde liefde en bewogenheid heeft de apostel ook voor Epaphras. In vers 7 noemt hij hem onze geliefde mededienstknecht en die een getrouw dienaar van Christus is voor u. Nu zullen er heus wel verschillen geweest zijn tussen apostel Paulus aan de ene kant en Timotheus en Epaphras aan de andere kant. Zij zullen wel niet zo begenadigd zijn geweest als de apostel Paulus. Ze zullen ook minder inzicht hebben ontvangen dan de apostel. En soms hebben we de indruk dat Timotheus wat timide was. Er zullen heus wel verschillen zijn geweest tussen Paulus aan de ene kant en Timotheus en Epaphras aan de andere kant. Maar die verschillen benadrukt Paulus niet. Wat hij benadrukt is dat wij mededienstknechten zijn. Hij benadrukt juist de geestelijke band die er ligt in Christus. En zo is de apostel hier een voorbeeld ook voor de ambtsbroeders. Ook in een kerkenraad die samen werken. Het is heel makkelijk om verschillen te beaccentueren. Maar de schrift gaat ons voor om juist de eenheid te benadrukken. En met liefde en met eer de een de ander voor laten gaan. De ander uitnemender achten dan onszelf. En de ander in het werk betrekken. En dat niet de ene zich verheft boven de ander. Zo heeft Paulus dat ook nooit gedaan. Hij benadrukt de geestelijke band. En daarin ligt ja, een soort bewogenheid van Paulus. En dan in vers 2 noemt Paulus de geadresseerden. En hoe noemt hij hen? Hij noemt hen de heilige en gelovige broeders in Christus die te Colosse zijn. Die aanspraak is vol bewogenheid en liefde. Vroeger had Paulus dat nooit gezegd. Dat een heiden een broeder zou zijn. Een Jood zou dat nooit gezegd hebben. Een Jood wilde niets te maken hebben met een heiden. Maar door Christus is die afscheiding tussen Joden en heidenen afgebroken. En nu zal het één volk zijn van hen die toegewijd zijn aan Christus. En zo schrijft apostel Paulus aan deze gemeente te Colosse en noemt hen de heilige en gelovige broeders in Christus die te Colosse zijn. Betekent dat nou dat apostel Paulus denkt en zegt dat iedereen in Colosse bekeerd was? Dat ze daar allemaal kinderen van God waren? Is dat zoals hoe de apostel Paulus de gemeenten uit het Nieuwe Testament, Korinthe en Galaten en anderen zo benadert? Gelooft hij dat? Denkt hij dat? Nee, dat denkt de apostel helemaal niet. De apostel weet ook heel goed. Zoals de Heer Jezus hem heeft ook laten zien dat er schapen en bokken zijn. De apostel roept ook zijn geadresseerden op verschillende malen in zijn brieven om zich te onderzoeken of ze uit het geloof zijn, zichzelf te beproeven. En de Heere Jezus heeft ook heel duidelijk aan zijn brieven aan de Nieuwtestamentische gemeenten in Openbaringen 2 en 3 ook duidelijk aangegeven. Dat er zijn die de naam hebben dat ze leven, maar ze zijn dood. En er zijn leden die lauw zijn en niet heet en niet koud enzovoort. Nee, de apostel Paulus zegt helemaal niet daarmee dat die gemeente te Colosse bestaat allemaal uit gelovigen. En dat wij daarom, dat wordt dan gezegd, dat wij daarom ook de gemeente maar moeten bezien. Dat ze ook allemaal heiligen en gelovigen zijn. Nee, dat is niet schriftuurlijk. Maar waarom zegt Paulus dat dan aan de heilige en gelovige broeders in Christus die te Colosse zijn? Hij spreekt hen aan zoals het behoort te zijn. Hij spreekt hen aan zoals de definitie van de kerk van Christus is. En de kerk van Christus bestaat alleen maar uit de gelovigen. En die ook de geheiligden zijn. En zo spreekt hij ze aan, zo behoort u te zijn. En in die aanhef is al een aansporing aan een ieder van ons, dat wij zo behoren te zijn, dat wij behoren een heilige en gelovige broeder of zuster te zijn. Het is een impliciete oproep tot bekering. Want zo behoort het te zijn. En zo spreekt apostel Paulus die gemeente aan. En hij devalueert niet zijn zicht op de kerk door maar te zeggen, ja, er zullen sommigen zijn die de Heere vrezen en sommigen die de Heere niet vrezen. En nu zal ik u allen aanspreken. Nee, die gemeente behoort gelovige broeders geheiligden te zijn. En hij geeft dat hoog begrip van de kerk niet op. En dat mogen wij ook niet doen. En daarom moet de kerkenraad ook toezien dat als er in de gemeente iemand ongeregeld leeft, dan kunnen we niet zeggen, ja, maar hij is nog onbekeerd, ziet u. Daar komt dat van. Nee, dan moet die broeder aangesproken worden. En dan moet hij onder censuur gezet worden. Want wij behoren de heilige en gelovige broeders te zijn. Daarom vragen we ook belijdenis van het geloof. Nee, we oordelen niet over het hart. Maar we moeten wel het kerkbegrip hoog houden. En niet laten devalueren. Nou, de apostel Paulus spreekt hen aan. Heilige en gelovige broeders. Heilig, dat betekent apart gezet. Apart gezet voor Christus. Heilig betekent niet zonder zonde. Nee, het betekent dat zij de Heere Jezus behoren lief te hebben. Dat ze apart gezet zijn van de wereld en apart gezet zijn van een zondig levenswandel. En wanneer iemand oprecht in de Heere Jezus Christus gelooft en inderdaad overgezet is vanuit de dood in het leven, dan is zo iemand een heilige. want hij is apart gezet voor Christus. En wanneer u de Heere vreest in waarheid, dan bent u een heilige. En dat is een bijzondere roeping. Dat is een hoge status. Dan behoort u ook te leven zoals de Heere dat wil. Dan behoort u te leven in toewijding aan de Heere met alles wat u hebt en met alles wie u bent. Want de Heere is het eeuwig waard. En deze band van gelovigen en geheiligden laat zien dat er een persoonlijke band is met Christus. En dat is de allerbelangrijkste band in het leven. Het allerbelangrijkste in ons leven is of wij in Christus zijn of nog buiten Christus. Wanneer iemand buiten Christus leeft, dan zoekt hij zijn geluk en zijn houvast in de dingen van dit leven, in de dingen van deze wereld. Maar voor hen die in Christus zijn, zij zoeken hun geluk en hun leven en hun behoud in de Heere Jezus Christus. Maar zij die buiten Christus zijn, ook al horen ze tot de gemeente, zijn ongelovigen. En daarom horen ze ook niet echt bij de kerk van Christus. De Heere Jezus leeft niet in hen en zij leven niet voor hem. Ze zijn nog in hun zonden, ze zijn nog buiten Christus. Maar zij die in Christus zijn, vinden in de Heere Jezus hun levensbeginsel. Ze vinden in de Heere Jezus kracht en liefde. Hij is hun toevlucht, hij is hun leven, hij is hun alles geworden. Nou, hoe is het nou in ons leven? Hoe leven wij? Zou het niet belangrijk zijn om daar even over na te denken vanavond? Als u alleen bent of jij alleen op je kamer bent, hoe is het met je? Ben jij in Christus of ben jij buiten Christus? Hebben we het al geleerd om voor Christus te leven? Vult Hij ons hart? Is Hij ons hoogste genoegen? Staat Hij centraal in ons leven? Kijk, wanneer de rijkdom van de Heere Jezus verkondigd wordt, dan zullen er twee reacties zijn. De ene verblijdt zich daarin en verlangt daarna. Durf misschien niet te zeggen dat hij het heeft, maar hij verlangt er wel naar. En hij wil graag meer over de Heere Jezus Christus horen. En wordt getrokken tot hem. En verlangt naar hem. En zucht naar hem. En roept om hem. Maar durft misschien toch nog niet te zeggen dat hij in Christus is. Maar hij verheugt zich er wel in. En verlangt om de Heere Jezus te kennen. Terwijl de ander, die ergert zich daaraan en vindt het maar veel te moeilijk en veel te zwaarwichtig. En doe maar wat rustig aan en doe maar wat gemakkelijk. En vindt het maar overdreven en die band met Christus, ze begrijpen niet waar het om gaat. Nou, zo kunt u bij uzelf nagaan. Waar u bij hoort. Denk er maar over na. Hoe is het met u? Het gaat om uw zaligheid, om uw eeuwig geluk of uw eeuwige ongeluk. Nou, Paulus wenst deze christenen te Kolossen genade en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Genade, dat weet u, dat is Gods onverdiende gunst. En dat is zijn soevereine, vrije, goedertierenheid en liefde. En dat geldt voor die christenen daar te Kolossen. En als vrucht van Gods genade hebben ze ook vrede met God. Uit genade gaf God hen het verzoenend werk van Christus. En de vrucht daarvan is vrede met God. En zo worden aan die christenen daar te Colosse genade en vrede niet alleen toegewenst, zo we hopen dat u genade en vrede hebt, maar zo staat het er niet. Het staat er, genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. Het zijn gaven, beloften die op hen gelegd worden. En deze genade en vrede worden niet automatisch dan ingedruppeld en dan klaar. Nee, dat moet door het geloof ontvangen worden. En daarom mag ook op die genade en die barmhartigheid en die vrede die wij ook aan het begin van de kerkdienst uitspreken, daar mag op gepleit worden. Daar hebt u eigenlijk aan het begin van de preek, nee, begin van de kerkdienst, hebt u al een preek. Genade, barmhartigheid en genade. En vrede zij u van God onze Vader. En de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Dat is een belofte, dat is een gave, een geschenk. Zo treedt de Heere ons tegemoet met een overvloed van genade en barmhartigheid en vrede. Pleiten wij daar wel eens op? Brengen wij het terug bij de Heer in het gebed? We nemen het toch niet voor kennisgeving aan, wat hier in de kerk gezegd wordt. Elk woord heeft gewicht. En zo mag u in het gebed voor de Heere komen. En pleiten op die genade, barmhartigheid en vrede. Wat ik in mijn leven nodig heb. En dan komt u met uw armen vol. Elke kerkdienst. Met die genade, barmhartigheid en vrede. De dienaar moet het uitspreken, maar het is de Heere die in ons midden is. Dan mogen we op pleiten, het is een zegen en een weldaad. Nou, het is een bewogen aanhef, vindt u niet? Maar nu kunnen we ook nadenken over de komst van het evangelie, de komst. Want nu gaat Paulus verder vertellen hoe het evangelie bij deze christenen te Colosse gekomen is. De komst van dat evangelie. In vers 3, wij danken de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, altijd voor u biddende. Dus wanneer de apostel Paulus bidt voor die gemeente te Colosse, dan dankt hij ook de Heer. En waar dankt hij voor? Dat het evangelie daar gekomen is. Dat is zo rijk, dat het evangelie tot hen gekomen is. Dat is zo heerlijk. In vers 5 dankt hij God dat het woord van de waarheid, het evangelie, tot deze Colossenzen gekomen is, gelijk ook in de gehele wereld. Paulus is daar gevangen in zijn woning. Maar hij is niet wanhopig. Hij denkt niet, oh, nou gaat het allemaal mis. Ik zit hier met zo'n Romeins soldaat. Nee, hij jubelt in de gehele wereld. Het woord is onstuitbaar. Het kan niet tegengehouden worden. Het is tot u gekomen daar in Colosse en in de gehele wereld. En u hebt dit evangelie geleerd van onze geliefde mededienstknecht Epaphras, die een getrouw dienaar van Christus is. Die goede man Epaphras, een getrouw dienaar, wat een zegen. Als dat ook ambtelijk van ons gezegd mag worden, getrouw dienaar. Als de hemel dat mag getuigen, dat is rijk. Zo mocht er getuigd worden van Epaphras. Paulus jubelt in de Heere. Ja, het is misschien wat overdreven in de gehele wereld. Wat zegt u? Overdreven. Gods woord is niet overdreven. Laten we het lezen en ervoor beven. Gelijk ook in de gehele wereld. Geschiedkundigen hebben een schatting gedaan. En aan het eind van de apostolische periode hebben ze een schatting gegeven dat er 500.000 christenen al waren. Zo tegen het eind van de eerste eeuw. 500.000. En in het jaar 150, u kunt de documenten nalezen, schrijft Justinus, martier, hij werd later een martelaar, hij schreef: er is geen volk, Griek of barbaar, of enig ander ras, hoe zij ook door hun namen of manieren onderscheiden worden, hoe onwetend ze ook zijn in hun ontwikkeling, of in landbouw, of ze wonen in tenten of in wagens, of er worden onder hen gebeden en dankzeggingen opgezonden in de naam van de gekruisigde Jezus tot de Vader en de Schepper van alle dingen. Justinus schrijft: het evangelie is overal doorgedrongen. Het kwam ook door het Romeinse Rijk, dat handel en vervoer heel snel kon plaatsvinden. En omstreeks het jaar 200 schrijft de kerkvader Tertullianus uit Noord-Afrika, die schrijft: wij zijn maar van gisteren. En toch vullen we al uw steden, uw eilanden, uw kampen, uw paleis, uw senaat, uw forum. We hebben alleen maar u, uw tempels gelaten. En zo is het evangelie verbreid door de gehele wereld. En zo is het evangelie ook tot ons gekomen. Dat is toch rijk. Want niet iedereen heeft het gehoord. Ook uit ons voorgeslacht, zoveel geslachten terug, waren er ook mensen die het evangelie niet kenden. En er zijn hier op ons dorp ook mensen. En helaas vrees ik dat er veel mensen zijn, ook op ons dorp, die het evangelie niet kennen en ook niet willen horen. En hoeveel mensen zijn er niet in Nederland nu die vastzitten in een valse leer, in blindheid, in duisternis. Het is ongeveer 2/3 van ons volk dat geen enkel band met een kerk meer wil hebben. En het evangelie is tot ons gekomen. Wat een zegen. Jongens en meisjes, het is een rijk voorrecht dat het evangelie jullie verkondigd wordt. Besef het als een voorrecht. Dat wij mogen weten de weg tot de zaligheid, het evangelie is tot ons gekomen. Dagelijks mogen wij dat horen en lezen. Dat woord evangelie, dat weet u, dat betekent goede boodschap. EV, dat is ui in Grieks, dat is goed. Angelion, dat betekent boodschap. Denk maar aan een engel, die moet een boodschapper zijn. Dus je hebt ui, angelion, goede boodschap. Maar dat betekende oorspronkelijk eigenlijk in het Oud-Grieks, betekende dat een boodschapper die een goede boodschap bracht van de overwinning in een slag, in een veldslag. En nu mag dat evangelie, dat een boodschap mag zijn van de overwinning van de Heere Jezus over de duivel, over de zonde en over de dood. Een bevrijdende boodschap, een boodschap die het leven geeft en hoop en moed schenkt. Dat er vergeving is en leven is ook voor ons. Dat evangelie dat gefundeerd is in de historische persoon van Jezus Christus, die uit de hemel is neergedaald op deze aarde. Hij was God in mensenvlees. En hij kwam in deze wereld en als jongen van 12 jaar was hij al daar in Jeruzalem. En hij gaf antwoorden aan de hooggeleerde theologen. En ze waren allemaal verbaasd, wie is deze jongen? En dan voor 18 jaar hoort u niets meer over hem. Timmerman in Nazareth. Maar dan begint hij te preken, de geest des Heren komt op hem. Hij trekt rond, hij doet wonderen, hij predikt. Hij komt terug daar in Nazareth en preekt uit Jesaja 61. De geest des Heren, Heren, is op mij, omdat de Heren mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. De Heer heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van harte en de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen opening van de gevangenis om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren. En zo heeft de Heer Jezus gepreekt, hij is rondgetrokken, wonderen gedaan, hij genas melaatsen en blinden en kreupelen, de mensen hoorden hem spreken. En ze stonden versteld van zijn leer. En hij vertelde dat hij gekomen is om zijn leven te geven als een rantsoen voor velen. En toen legde hij ook zijn leven af, geheel vrijwillig. En op de derde dag stond hij op uit het graf. En na 40 dagen is hij opgevaren naar de hemel. En hij zal daar vandaan terugkomen om te oordelen alle mensen. En hij heeft zijn Heilige Geest uitgestort 10 dagen na zijn hemelvaart. En de apostelen gingen toen uit om overal het evangelie te preken. En de Heilige Geest werkte mee en bekeerde mensen. Dat mensen zich verootmoedigen om hun zonden en dat ze het leven vinden in die gezegende zaligmaker. Dit is het evangelie. En dat evangelie is tot ons gekomen. Hoe is ons hart? Staat het al in vlam? En brandt ons hart voor dit evangelie? Is dit niet het mooiste wat er is? Is er iets mooiers? Vertel het mij. Dan ben ik geen dominee meer. Maar er is niets mooiers. Het is het evangelie. Laten wij ervoor buigen. Laten we het ontdekken als we het niet kennen. Laten we persoonlijk belijden voor Christus. Dat we nog zo ver bij hem vandaan leven. En dat we ons daarom schamen. En dat we niet waard zijn om voor hem te staan. Omdat wij tegen een heilige God gezondigd hebben. En al zijn geboden geschonden. Niet één daarvan gehouden. En tot zulke mensen komt dat evangelie. Een blijde boodschap van genade en overwinning. O, laten we dat evangelie toch niet in de weg staan. Laten we het toch niet als een dwaas naast ons neerleggen. Iemand stuurt u een brief, u hebt een erfenis van zoveel miljoen. En u legt er bij een oud papier, dat doet toch geen mens. U legt toch het evangelie niet naast je neer. Alsof het niets je te zeggen heeft. Het is de waarheid, gefundeerd op de opstanding van Christus. U mag zich werpen op dat evangelie. U mag u oppleiten en de God die achter dat evangelie staat aanroepen. Dat de vrucht mag komen in ons leven. Hebben wij dat evangelie omhelst? Dat zal dan ook blijken uit de vrucht. Want er is ook een vrucht van het evangelie. Dat is onze laatste gedachte. Hoe weet Paulus nou dat er kinderen van God zijn in Colosse, dat er een gemeente is waarin de Heere gewerkt heeft? Dat weet hij vanuit hun geloof, hun hoop en hun liefde. Vers 4. Alzo wij van uw geloof in Christus Jezus gehoord hebben en van de liefde die gij hebt tot alle heiligen, om de hoop die u weggelegd is in de hemelen. En ook in vers 8, Epaphras heeft aan Paulus verklaard, uw liefde in de geest. En hier zien we wat het evangelie uitwerkt. Het evangelie bewerkt geloof, hoop en liefde. En dat zijn de drie voornaamste gaven in het christelijke leven. Eerst is er het geloof. Het geloof, wat is dat? Dat is maar niet een verstandelijk toestemmen. Maar het is gehoorzaamheid. Het is een buigen. De schrift spreekt ook van de gehoorzaamheid van het geloof. Het is een handelen. Overeenkomstig dat woord doen wat de Heer ons zegt te doen. Gij dan, ga in uw binnenkamer en sluit de deur achter u. Uit het geloof wordt dat gedaan. Het geloof steunt op het woord en pleit op dat woord. We gaan niet af op onze gevoelens, maar op het woord. En dat doen we eigenlijk veel vaker in het leven. Maar dat beseffen we niet. U moet misschien morgen naar de apotheker toe en haalt u medicijnen op. En dan die slikt u ook. U kijkt op de bijsluiter. Ja, u weet niet wat dat allemaal is. U slikt het maar in. Waarom doet u dat? Nou, dat doet omdat u beter wil worden. Maar hoe weet u dat dan? Nou, dat heeft de dokter gezegd en ik vertrouw die apotheker wel. Maar u weet niet hoe die apotheker het gemaakt heeft. Nee, u vertrouwt het. Ja, zo zijn wij, vertrouwen. Mogen wij dan God niet vertrouwen? U handelt ook nadat de apotheker u zegt, 3 maal daags, 1 tablet. Mogen wij dan God niet vertrouwen? En hem een waarmaker van zijn woord laten zijn. En doen wat hij zegt. Handelen in overeenstemming met het woord. En daarom hoort bij dat geloof ook bekering. Geloof en bekering gaan hand in hand. De Heer Jezus spreekt ook zo. Gelooft het evangelie en bekeert u. Het is niet alleen genoeg om maar een oproep tot geloof te doen. Nee, er moet bekering bij. Een concrete afkeer van het kwaad. Een inkeer tot onszelf. Waar zijn we mee bezig? En een heenkeer tot de Heer Jezus Christus. En dat komt uit tot in een leven van gehoorzaamheid. En dan mag u steunen op het object van het geloof. Dat is Christus. U mag tot hem vluchten. U mag pleiten, steunen. Hou vast vinden in zijn belofte woord. Daarop pleiten. Spurgeon heeft eens een voorbeeld gebruikt van 2 mannen in een boot. En de boot was omgeslagen. En het gebeurde vlakbij een diepe waterval. En van de kant werd een touw uitgeworpen. En een van die mannen pakt die touw beet. En een ander man zag een grote boomstam. En die sprong op die boomstam. Ja, die op de boomstam kwam, die ging over de waterval. En hebben ze nooit weer gezien. Maar die man met die touw, die werd getrokken aan de kant. Kijk, waar steunen wij op? Steunen wij op iets van onszelf? Dan bent u net als die man die op die boomstam sprong. Maar de beloften, zegt Calvijn, zijn als touwen uit de hemel neergelaten. Het is niet zomaar dat u maar Christus kunt pakken en dan hebt u hem. Maar u die beloften, daar mag u op pleiten. Daar bent u veilig. En hij trekt zondaren tot zich. Die op dat woord pleiten. Dat is het geloof. Maar die mensen in Colosse hadden ook liefde. Want dat ware geloof, dat komt tot uiting door de liefde. Een liefde tot de Heer, een verlangen tot hem. Een liefde tot uw medegelovigen. Maar er is ook een gunning en een liefde tot mensen in het algemeen, uw naaste. Want het ware geloof reinigt de mens van het egoïstisch denken en van het ikgericht denken. We hebben dan elkaar lief, net als Christus ons heeft lief gehad. En deze liefde uit zich in zorg voor elkaar, in het helpen van elkaar, in zelfverloochening. En die liefde wordt gestimuleerd. We hebben lief omdat Hij ons eerst zo uitnemend heeft lief gehad. Hij zo goed voor mij. Ja, daarom zongen we vanmorgen mijn hart, o hemel majesteit, tot uw dienst en lof bereid. En zo trekt Christus zondaren in door het geloof en geeft hen liefde tot elkaar. Maar daarbij komt ook de hoop. De hoop. En dat is een vaste werkelijkheid. Dat is niet een hoop, jongens en meisjes, waarvan wij zeggen, nou, we hopen dat het morgen ook net zo mooi weer is als nu. Dat weet je niet zeker. Moeten we ook maar afwachten. Maar zo is de hoop in de Bijbel niet. De hoop is een vaste zekerheid door het geloof gefundeerd op Christus. Deze hoop is sterk, is vast. Die hoop is de hoop op de hemelse heerlijkheid die vaststaat en komt. Die hemelse erfenis die onverwelkelijk is, onverbrekelijk, die veilig bewaard wordt in de hemel als een schat voor allen die Christus liefhebben. En er mag een kind van God ook naar uitzien. Ook over mediteren, over dat toekomende hemelleven. Dat is stimulerend voor het geloof en de liefde hier nu in dit leven. Want dat is uw toekomst, kind van God. Eeuwige zaligheid, heerlijkheid in de hemel. Als u er één druppel van zou proeven, dan zouden we lang zoveel niet meer klagen of ondankbaar zijn. Wat God heeft weggelegd. En terwille van deze hoop is een christen ook bereid om het tegenwoordige los te laten. Voor het toekomende. Dat zien we heel de schrift door. Lees heel Hebreeën 11 dan maar door. Mozes, die gaf op een prachtige carrière aan het machtigste hof van die tijd van Egypte. Want hij zag op de vergelding des loons. Hij zag dit slavenvolk veracht, heeft een toekomst. En daar wilde Mozes bij horen. Dat is het geloof. En u weet misschien wel in 1956, op 8 januari, zijn 5 Amerikaanse zendelingen vermoord in Ecuador. Door de Auca-Indianen, die het evangelie niet kenden. En ze wilden daarheen gaan om het evangelie te verkondigen. Ze werden alle 5 vermoord en later zijn hun weduwen daar naartoe gegaan. En zij hebben het evangelie verkondigd. En een van die zendelingen, Jim Elliot, heeft gezegd voordat hij er naartoe ging, hij is geen dwaas die opgeeft. Wat hij toch niet vast kan houden, om te verkrijgen wat hij nooit verliezen kan. Ik zeg het nog een keer. Hij is geen dwaas die opgeeft wat hij toch niet vast kan houden, om te verkrijgen wat hij nooit verliezen kan. Dat is de christelijke hoop. En steeds zien wij in het Nieuwe Testament deze rijke zaken samen voorkomen. Geloof, hoop en liefde. Wat een troost, wat een rijkdom om zo in dit leven te mogen staan. In deze maatschappij en te leven vanuit die hoop en die liefde en dat geloof. En dat is wat de Heilige Geest leert. En dat leert hij nog steeds. Amen. Zullen wij zingen Psalm 130, het 4e vers. Zullen wij bidden en danken? Heere, ook dit evangelie is tot ons gekomen. Wat een voorrecht en wat een hoge verantwoordelijkheid. Geef dat wij daar iets van mogen beseffen, van de rijkdom van het evangelie. En van het onverdiende voorrecht wat u ons geschonken hebt. En dat we ook een besef mogen hebben van de zware verantwoordelijkheid. Want wij weten de weg tot het leven. O, geef dat we die ook bewandelen. En maar niet naast ons neerleggen. O, geef ook dat wij mogen leven in het geloof en door de liefde. En die vaste hoop mogen kennen. Geef, Heere, dat wij die bewogenheid mogen kennen, tenminste iets daarvan wat apostel Paulus kende, opdat wij bewogen mogen zijn om Christus. Wilt u de naprediker zijn op uw eigen woord? Wilt u ons losweken van de wereld en van het heidense cultuur wat om ons heen is? En geef dat wij een volk mogen zijn, u toegewijd. Ga met ons deze week. Leid ons in de binnenkamer. Bewaar ons voor zonde en verleiding. Leg een wacht voor onze lippen. Wil ons sterken en zegenen in het werk. Zegen onze gezinnen, onze huwelijken. En gaat u met ons en bewaar ons voor een onvoorbereid sterven. En breng ons volgende week weer samen om Jezus wil. Amen. zingen wij tenslotte Psalm 52, vers 7. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.